Wij willen lezen uit de eerste brief van Petrus. Ik doe dat weer uit de Telos-vertaling. In uw liturgie kunt u weer meelezen in de MBG-vertaling. En misschien hebt u zelf wel een nieuwe Bijbelvertaling of een Statenvertaling bij u. In elk geval lees ik het uit de Telos-vertaling, vers 1 tot 21 van de eerste brief van Petrus. Petrus, apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocië, Asia en Bithynië, uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, door heiliging van de Geest, door gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren doen worden, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, in de hemel weggelegd voor u, die in de kracht van God door het geloof bewaard wordt tot de behoudenis, die gereed is om in de laatste tijd geopenbaard te worden. Daarin verheugt u zich, zo nodig nu een korte tijd bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproefdheid van uw geloof, veel kostbaarder dan die van goud dat vergankelijk is en door vuur beproefd wordt, blijkt te zijn tot lof en heerlijkheid en eer bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich in hem met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde. Terwijl u het einde van uw geloof ontvangt, de behoudenis van uw zielen. Over deze behoudenis hebben profeten onderzocht en nagevorst, die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben, terwijl zij navorsten welke of wat voor een tijd de geest van Christus die in hen was aanduidde, toen hij tevoren getuigde van het lijden dat over Christus zou komen en van de heerlijkheden daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet voor zichzelf, maar voor u de dingen bedienden die u nu zijn aangekondigd door hen die u het evangelie hebben verkondigd door de Heilige Geest die van de hemel is gezonden. Dingen waarin engelen begeerig zijn een blik te werpen. Omgord daarom de lendenen van uw verstand. Wees nuchter en hoopt volkomen op de genade die u gebracht wordt bij de openbaring van Jezus Christus. Wees als kinderen van de gehoorzaamheid niet gelijkvormig aan de begeerten van vroeger in uw onwetendheid, maar word zoals Hij die u geroepen heeft heilig is, ook zelf heilig in al uw wandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als u als Vader hem aanroept, die zonder aanzien des persoons oordeelt, naar het werk van ieder, wandelt dan in vrees de tijd van uw bijwoning. Daar u weet dat u niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost bent van uw onvruchtbare door de vaderen overgeleverde wandel, maar door kostbaar bloed, als van een vlekkeloos en onbesmet lam, het bloed van Christus. Hij is wel voorgekend voor de grondlegging van de wereld, maar in het laatst van de tijden geopenbaard ter wille van u, die door hem gelooft in God, die hem heeft opgewekt uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn. Tot zover de lezing uit het woord van God. Na de verschillende brieven van Paulus die wij behandeld hebben, lieve broeders en zusters, is dit wel heel iets anders. Een heel ander soort mens treedt ons hier tegemoet. De schrift is het geïnspireerde woord van God, maar dat wil niet zeggen dat al die brieven van boven gedicteerd zouden zijn alsof die apostelen alleen maar als secretaressen dat woord opschreven. Dan zouden die brieven van Paulus en Petrus sprekend op elkaar hebben geleken. Dan zouden we ook niets van persoonlijke omstandigheden in die brieven gehoord hebben. Maar nee, Petrus schrijft als Petrus en Paulus schrijft als Paulus. En toch is datgene wat zij schrijven woord van God. Petrus, de bekendste en de voornaamste van alle apostelen, dat mogen we wel zeggen. De Heer Jezus heeft hem een heel bijzondere positie gegeven. Johannes 21, heel in het bijzonder. Wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen, wijd mijn schapen. Maar ook in Matthäus 16, waar de Heer Jezus aan hem de sleutels van het koninkrijk der hemelen heeft toevertrouwd. Later in hoofdstuk 18 trouwens ook aan de andere apostelen. We moeten hem ook weer niet te veel apart zetten. Maar als je kijkt naar Handelingen 2 en ook verderop in het boek Handelingen, dan zie je dat Petrus de woordvoerder is van de 12 apostelen. Hij heeft een heel bijzondere plek onder hen ingenomen. We horen in de eerste helft van dat boek Handelingen veel over hem, en dan wordt die rol overgenomen door Paulus, en dan zwijgt het boek verder over Petrus, zo na Handelingen 12. Uit de ongewijde geschiedenis weten we zo het een en ander over hem, en daar wordt verteld hoe hij tenslotte in Rome is terechtgekomen en hoe hij daar de marteldood is gestorven. Ook is hij gekruisigd zoals dat met zijn Heer was gebeurd. Daar zijn allerlei legenden omheen geweven. Maar er berust toch wel, die kern berust toch wel op historische grote waarschijnlijkheid. Ik noem dat ook omdat Petrus in 1 Petrus 5 in vers 13 de groeten doet vanuit Babylon. Nou heb je altijd mensen die verdedigen dat je dit letterlijk moet opvatten. Dat dit dus het Babylon zou zijn dat vandaag in Irak ligt. Maar heel veel uitleggers, en ik denk dat dat wel zo is, denken dat dit een geestelijke aanduiding is voor Rome. Zo ziet Petrus deze heidense stad, deze hoofdstad van het Romeinse Rijk, als een echt Babylon. Rome wordt ook in Openbaring 17 en 18 als het grote Babylon beschreven. Vanuit Rome, waar Petrus zijn laatste jaren heeft doorgebracht, schrijft hij deze brief aan gelovigen die door zijn dienst tot geloof waren gekomen en die hij zo goed kende in die verschillende landstreken die hier genoemd worden in vers 1. En die allemaal liggen meer in de noordelijke helft van Klein-Azië, dat wat tegenwoordig Turkije heet. En waar je sommige van die namen nog steeds kan terugvinden. Er is nogal verschil van mening geweest over de vraag aan wat voor soort christenen Petrus schrijft. Velen hebben gedacht specifiek aan Joodse christenen. Hier staat dat ook als inleidingje op deze brief zo beschreven. En anderen denken dat dat heidense christenen zijn of een mengeling. Dat hij dus gewoon aan alle gelovigen daar schreef of ze nou Joods of heidens waren. Maar het is wel belangrijk dat in Galaten 2... Petrus de apostel van de besnedenen wordt genoemd. Zoals Paulus de apostel van de onbesnedenen was, dus van de niet-Joden. En het is ook bijzonder dat Petrus zoveel typisch Joodse uitdrukkingen in deze brief gebruikt. Nou kan dat best zijn dat hij die gewoon toepast op gelovigen ook uit de volkeren. En dat is natuurlijk ook volledig terecht. Maar hij veronderstelt wel heel veel kennis van het Oude Testament bij hen. Maar goed, hoe dat ook zij, of hij nu speciaal aan Joodse christenen heeft geschreven of aan christenen in het algemeen, in elk geval is alles wat in deze brief staat voor ons van belang, op ons van toepassing. Ook al zijn onze omstandigheden in veel opzichten zo totaal anders. Sterker nog, dit is een buitengewoon leerzame brief. Dat hopen we, zullen we vanzelf merken. Petrus, apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing. Nou, daar heb je nou zo'n typische uitdrukking. De diaspora, de Joden na de val van Jeruzalem, die hier trouwens nog niet had plaatsgevonden. Het was nog niet het jaar 70. Petrus is waarschijnlijk al om het leven gebracht voor dat jaar 70. Maar hoe dan ook, er waren ook voor de val van Jeruzalem al heel veel Joden verstrooid over die oude wereld. In Handelingen 2 zie je daar op het Pinksterfeest dat ze uit vele landen en streken daar bij elkaar waren gekomen. Dus dat is niet pas na de val van Jeruzalem gebeurd. Ook voor die tijd leefden er al vele Joden in de verstrooiing. Vreemdelingen in de verstrooiing, een echt Joodse uitdrukking. Maar je kunt dat ook zeer goed toepassen op zijn christenen. verstrooid over de aarde te midden van de heidenwereld. En hoewel Nederland een christelijk land is geweest, is dat in feite vandaag precies hetzelfde. Christenen verstrooid in een heidens land. Vreemdelingen, later gebruikt hij ook het woord bijwoning aan het eind van vers 17. Vreemdelingen en bijwoners, dat waren de aartsvaders, zegt Hebreeën 11. Dat is ook weer een typisch Joodse uitdrukking, maar zeker toepasbaar op alle christenen. Zij zijn vreemdelingen hier op aarde, want ze zijn pelgrims op weg naar hun eigenlijke hemelse vaderland, zoals Hebreeën 11 het zegt. Dus ook voor ons geldt dat. Vreemdelingen en bijwoners hier op aarde, verstrooid onder de volkeren. En dan in vers 2 een paar prachtige omschrijvingen die alleen al de rest van de aanval zouden kunnen vullen, maar die vanzelf in deze brief stuk voor stuk nader ingevuld worden. Dus we stippen ze nu alleen maar aan. Maar het begint al meteen met uitverkorenen. Nou, heel veel christenen zouden dat niet graag zeggen tegen de mensen tot wie zij zich richten. Jullie zijn uitverkorenen. In sommige kringen ligt dat juist verschrikkelijk moeilijk. Dat durft bijna niemand dat tegen bijna niemand te zeggen. En daar is vaak ook de uitverkiezing eerder een plaag, iets om je grote zorgen over te maken, terwijl in de Bijbel het altijd, zonder uitzondering, een troostend en bemoedigend woord is voor gelovigen. Nooit een dreiging voor halfgelovigen, maar een troost voor gelovigen dat ze mogen weten dat God hen van eeuwigheid gekend heeft. Zo staat het ook, uitverkoren naar de voorkennis van God de Vader. En dat woord kennis, dat moet u niet al te verstandelijk opvatten, alsof God alleen maar van ons geweten, van ons geweten heeft. In dat kennen van ons zit al iets van relatie opgesloten. Er is maar weinig verschil tussen dat voorgekend zijn en het voorbestemd zijn. Hij heeft van ons geweten van voor de grondlegging der wereld. Wij zijn door hem uitgekozen om hem toe te behoren. Het tweede mooie uitdrukking is door heiliging van de geest. Heiliging, daar komen we straks op terug, heeft altijd twee betekenissen. Of het slaat op onze positie in Christus, dan is elke gelovige een heilige. Daarom zie je dat ook bij Paulus heel vaak aan het begin van een brief, de gelovigen als heiligen of heilige broeders en zusters worden aangesproken. Het tweede is de praktische heiligmaking. Nou, daar moet nog steeds aan gewerkt worden. Daar kom ik straks ook op terug. Wees heilig, want ik ben heilig, hebben we gelezen. Maar we zijn geheiligd en we worden geheiligd en dat gebeurt door de Heilige Geest. Dat is belangrijk. Dat hoeft niet een eigen kracht. Dat red je ook helemaal niet. Dat wordt een tanden op elkaar, een fanatiek ondernemen dat elke keer weer mislukt. Heiliging is een proces dat slechts kan plaatsvinden in de kracht van de Heilige Geest. Derde uitdrukking, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Wij zijn om zo te zeggen gehoorzaam geworden aan het bloed. Er gaat van dat bloed van Christus een sprake uit. Namelijk, er is geen andere weg der zaligheid dan via dit bloed. Als je aan die stem gehoorzaam bent, dan kom je met belijdenis van je zonde tot de Heere God en dan mag je ook weten dat je door dat bloed gereinigd en geheiligd bent. Ook dat komt verderop in dit gedeelte aan de orde. We zijn met dat bloed besprenkeld, zoals je dat in het Oude Testament ook al vindt. Ook bij de verbondsluiting, waar Israël besprenkeld werd met dat bloed van het Oude Verbond. Dat was een dreigend bloed. Als jullie niet blijven in het verbond, dan zal jullie wat te wachten staan. Maar dit is het bloed van het Nieuwe Verbond. Dat is zegenrijk bloed, dat is bloed vol beloften. Wie besprenkeld is met dat bloed, is veilig en zeker tot in eeuwigheid. En dan de gebruikelijke groet waarmee zoveel brieven openen, genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Dus die mogen jullie in overvloed ten deel vallen. Genade is een typische Griekse groet, vrede is een typische Hebreeuwse groet, samen in één verenigd. En dan begint de brief met een lofprijzing. Precies als de tweede Korinthebrief en de Efezebrief van de apostel Paulus. Hetzelfde woord. Gezegend, dat betekent geloofd. Maar het is hetzelfde woord als het gewone woord voor zegenen. Dus in de Bijbel is het niet alleen maar God die de mens zegent, maar ook de mens die God zegent. In het Nederlands klinkt dat gek, in andere talen totaal niet. God zegenen betekent God loven en prijzen. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Waarom? Vanwege de grootste dingen die Hij aan ons gedaan heeft. En Hij deed dat in barmhartigheid. Barmhartigheid is een bijzondere vorm van genade. Namelijk, barmhartigheid veronderstelt een ellendige toestand waarin je bent. Het Franse woord voor barmhartigheid is miséricorde. Dat verwijst naar het woord misère. Dat is ellende. Barmhartigheid is dat wat God aan ons betoont als we in de ellende zitten. En dit is de ellende van de zonde. Na zijn grote barmhartigheid heeft hij ons wedergeboren doen worden. God gaat heel radicaal met dat zonde, met dat probleem om. Hij vergeeft niet alleen maar de zonden, want ja, dan zouden we toch elke keer weer nieuwe zonden doen. Want de wortel zou nog steeds niet deugen. God pakt het probleem tot in de wortel aan. En dat doet hij door mensen opnieuw geboren te laten worden. Een totaal nieuwe start te maken. Zoals de Heer Jezus dat al aan Nicodemus heeft uiteengezet in Johannes 3. Hij gebruikt daar wat andere woorden, maar het is in feite dezelfde waarheid. Wedergeboren tot een levende hoop. Dat zullen we in dit hoofdstuk ook veel zien. Petrus legt niet zozeer de nadruk op wat we al bezitten, maar op alles wat we nog gaan bezitten. Dat zijn twee benaderingen. Paulus doet dat soms, dat hij heel sterk benadrukt wat we in Christus al geworden zijn en wat we in Christus al bezitten, vooral in de Efezebrief. Andere keren legt ook hij veel meer de nadruk erop dat het allemaal nog maar in beginsel is. Dat de volle zegen die God voor zijn kinderen bestemd heeft pas in de toekomst ons deel wordt. Dus we zijn wederom geboren, maar het is nog in hopen. Want verreweg de meeste zegeningen bezitten we of ten dele of nog helemaal niet. Het is een toekomstverwachting die hiermee inbegrepen is. Dat komt elke keer direct terug, dat zult u zien. En het is alles gegrond in de opstanding van Jezus Christus. Hij is niet alleen voor ons gestorven, hij heeft niet alleen zijn bloed gegeven, hij is opgestaan uit de doden. Christenen vergeten wel eens hoe wezenlijk dat is voor het werk dat hij heeft volbracht. Wij zijn vaak echte Goede Vrijdag christenen. Maar zonder de opstanding van de Heer Jezus zou het verlossingswerk niet compleet zijn geweest. En dus van nul en geen allerlei waarde. De opstanding van Jezus Christus is hier de grondslag voor ons heil. Zoals Hij is opgestaan uit de doden, zo zijn wij wederom geboren. Ook vanuit een dode toestand tot nieuw leven gekomen. En dat nieuwe leven dat wij bezitten is gegrond in zijn opstandingsleven. En dan ziet u in vers 4 dat dat weer naar de toekomst verwijst. Net als die levende hoop waar we het net over hadden. We ontvangen een erfenis en die is onvergankelijk. Die kan nooit verslijten, die kan ook niemand van ons afnemen. Hij is onbevlekt en onverwelkelijk. Abraham, Isaac en Jacob zagen uit naar een erfdeel. Dat was het land Kanaan dat ook weer van hen kon worden afgenomen. Waar altijd strijd over geweest is, het was een precair bezit. En zo is het tot op de dag van vandaag. Maar Petrus zegt, dankzij het werk van de Heer Jezus, hebben jullie een erfdeel? Daar kan niemand ooit aankomen. Dat kan niet door mot of roest verteerd worden. Het is namelijk een erfdeel in de hemelen. Nou is het met het woord erfdeel, als ik even mag uitweiden, een beetje dubbel. Aan de ene kant wordt gezegd dat wij erfgenamen zijn met de Heer Jezus. Dan gaat het over deze wereld. Wij zullen met Christus over deze wereld regeren. Wij zijn erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, zegt Romeinen 8 vers 17. Met Hem zullen wij de wereld beërven. Zoals ook van Abraham gezegd wordt in Romeinen 4, een erfgenaam van de wereld. Maar er is ook een ander erfdeel. Dat is niet deze wereld die wij zullen beërven. Dat is een erfenis die in de hemelen voor ons is weggelegd. Daar gaat het hier over. Net als in Kolosse 1 vers 12. We zijn bekwaam gemaakt om deel te hebben aan het erfdeel van de heiligen in het licht. Dus er is een aardse erfenis wanneer we met Christus over deze wereld zullen regeren. En er is een hemelse erfenis. die in de hemelen op ons ligt te wachten. In de hemelen staat er hier ook weggelegd voor u, die in de kracht van God door het geloof bewaard wordt tot de behoudenis. We hebben de derde keer dat woordje tot. Weer dat toekomstige. Je kunt aan de ene kant zeggen, wij zijn behouden. In die zin dat we wederom geboren zijn, dat we de vergeving van zonde hebben ontvangen, dat de Heilige Geest in ons is komen wonen. Dat is het bezit dat we nu al mogen hebben. Het is constant een spanning tussen het nu al en het nog niet. Nu al wel dit, maar nog niet alles. Het andere komt nog. Maar zo is het hier ook. Hier wordt over de behoudenis gesproken als het einddoel van onze weg. Hier is de behoudenis, en dat vind je bij Paulus ook vaak. Hier is de behoudenis dat wat aan het eind van onze geloofsweg op ons wacht. Wij zijn op weg naar de volle behoudenis. Hier wordt die behoudenis verbonden immers met de gelukzaligheid in de hemel. Wij zijn onderweg. En wij zijn onderweg door twee hulpmiddelen. Aan de ene kant de kracht van God. Als dat er niet was, dan zouden we aan onszelf overgeleverd zijn en wie zou er dan erop rekenen dat we het einde zouden halen. Maar je mag het ook weer niet allemaal op God schuiven, alsof het niet onze verantwoordelijkheid is. Daarom staat het ten tweede bij, door het geloof. God doet zijn deel. Door zijn kracht bereiken wij het einde. Maar wij hebben ook ons deel, dat is de kracht van het geloof. Dat is onze kracht. Natuurlijk is dat weer een kracht die we hebben dankzij de Heilige Geest die in ons woont. Uiteindelijk is het toch alles uit God. Maar dit is ons stukje. Door het geloof blijven wij bewaard in die weg van God. We zijn door het geloof op weg tot de behoudenis die gereed is om in de laatste tijd geopenbaard te worden. Die laatste tijd, dat verwijst hier naar de wederkomst van Christus. Daarin. In die behoudenis of in die laatste tijd, dat kun je verschillend uitleggen, verheugt u zich. We verheugen ons op wat komt. En dan moet u bedenken dat wij het hier nog redelijk goed hebben, maar dat deze gelovigen aan wie Petrus schreef, beproefd werden. Ze waren in vervolgingen en verdrukkingen verwikkeld. Lijden is een sleutelwoord in deze brief, dat in elk hoofdstuk voorkomt. Zij hadden te lijden, doordat ze vervolgd werden om het geloof. Hoe beter je het hebt in deze wereld, des te meer ben je tevreden met wat we nu al hebben en des te minder ben je gericht op wat er straks allemaal nog mag komen. Maar hoe meer je nu te lijden hebt, hoe zwaarder het leven nu is, des te meer zie je uit naar de volkomenheid die wacht. Des te meer verlang je naar de verlossing van al die verdrukkingen. Naar de volkomen behoudenis. Hier is behoudenis niet alleen maar van de zonde en van de dood. Maar hier is behoudenis ook behouden worden uit de hand van al onze vijanden. Voor korte tijd bedroefd door allerlei verzoekingen. Petrus zegt, ach, het is maar een korte tijd. Het zijn enkele tientallen jaren. Wat is dat nu op de eeuwigheid? Paulus zegt dat ook in 2 Korinthe 4. Het is maar kortstondig, maar toch, je zal er maar in zitten. Nou ja, Petrus zelf weet daar ook alles van. Hij zal ook de marteldood sterven. En dat verzoekingen ons bedroeven, dat is toch ook heel begrijpelijk. We lezen in Handelingen 4 van Petrus en de anderen dat ze blij waren dat ze omwille van de naam van Christus smadelijk behandeld waren. Dus er kan ook een element van blijdschap in zitten. Dat je dit mag doen, dat je dit mag ondergaan voor de naam van de Heer Jezus. Dat is mooi als je dat zo mag beleven, maar er is ook een andere kant. Als die verzoekingen maar doorgaan, en verzoekingen of beproevingen, dat betekent hier heel concreet, die vervolging en die verdrukking, als dat maar doorgaat, dan bedroeft dat je hart. En dan zucht je tot de Heere God. Waarom duurt het zo lang? Och, zo lang is het niet, zegt Petrus. Hou vol. Hou vol door de kracht van je geloof. Voor korte tijd bedroefd door allerlei verzoekingen. En dan zou je kunnen zeggen, maar waarvoor is dat nou? Ik ben een kind van God, ik ben op weg naar de hemelse heerlijkheid. Waarom moet ik nu nog zo beproefd worden? Ik zie wel uit naar wat er straks komt, maar ik begrijp niet waarom ik in die tussentijd het zo zwaar moet hebben. Nou, er zijn allerlei redenen voor te geven en één daarvan komt hier. En dat zit dan al een beetje in dat woord beproeven. In het Nederlands zou je kunnen zeggen toetsen of testen. Petrus vergelijkt ons hier met goud. Goud is een edel metaal. En bovendien, als het eenmaal gereinigd is, gezuiverd is, zeer duurzaam. Maar het kan niet de eeuwigheid trotseren. Zelfs goud is uiteindelijk ook maar een betrekkelijk slijk van deze aarde. Maar Petrus legt toch die verband, dat verband. Goud is van zichzelf, als je het als gouderts delft, helemaal niet zo zuiver en zo mooi glanzend. Je ziet die glans er wel in zitten, maar het moet gezuiverd worden. En dat doe je door het in het vuur te brengen. En als het vuur heet genoeg is, dan zal dat goud op een bepaald moment smelten. En als je het smelt, komt de vuiligheid waarmee dat goud vermengd is boven de rijven. En dan kan de goudsmid dat er afscheppen. En als het goud dan weer stolt, dan is het veel zuiverder, want dat onreine is er van afgehaald. Dat beeld is heel bekend. U vindt het al in het Oude Testament. En ook in het Nieuwe Testament op allerlei plaatsen. Het beeld van het louteren van goud. De beproevingen die wij op aarde meemaken. En u is dat dan misschien niet vervolging en verdrukking, maar andere soorten van beproevingen. Want geen enkele gelovige kan daaraan ontkomen. Die beproeving heeft onder andere dit belangrijke doel. Het loutert ons. Het brengt het goud dat in ons is tevoorschijn. Een simpel voorbeeld. Wij zouden nooit geweten hebben tot welke geweldige geloofsprestaties iemand als Abraham in staat was. Pas toen God het allermoeilijkste van hem vroeg, namelijk zijn zoon te offeren. En Abraham op God vertrouwde en op weg ging naar die plaats waar dat moest gebeuren. Toen kwam aan het licht wat een gelovige in Abraham was. God wist dat wel, die had dat al lang gezien. Maar het moest eruit komen. De kenner ziet het goud al zitten in het gouderts. Maar pas als het gelouterd wordt, als het in het vuur gebracht wordt, dan komt het glanzende goud tevoorschijn. Opdat, zo staat het hier, de beproefdheid van uw geloof. Dus zeg maar het testen van je geloof. Zoals dat gebeurt in de verdrukking. En dat geloof is veel kostbaarder dan goud. Dat is maar vergankelijk, ondanks die duurzaamheid. En het wordt door het vuur beproefd. Nou, zo is het met jullie geloof ook. Dat geloof wordt ook door vuur beproefd. Het vuur van de verdrukking. En wat komt er uiteindelijk uit? Iets prachtigs. Iets moois, iets glanzends. Dat zal blijken te zijn tot lof en heerlijkheid en eer bij de openbaring van Jezus Christus. Je vindt die uitdrukking bij Paulus ook, je vindt hem meermalen bij Petrus. De openbaring van Jezus Christus, dat betekent dat moment dat Christus openbaar zal worden. Dat betekent zichtbaar zal worden, dat hij zal verschijnen. Het is eigenlijk hetzelfde als de verschijning van Jezus Christus. Hij is nu verborgen, hij is bij God in de hemel, maar op een dag zal hij verschijnen, zal hij openbaar worden, zal hij zichtbaar worden. Dus de openbaring van Jezus Christus is simpelweg de dag van zijn wederkomst. Dan wordt hij geopenbaard. En dan verschijnen wij voor zijn rechterstoel en dan worden wij ook geopenbaard. Dan komt aan het licht wat in ons was. Maar daarvoor gebruikt hij deze smeltoven van de beproeving. Want pas in de beproeving komt eruit wat God er al lang in ziet zitten, maar wat hij zo graag aan het licht wil brengen. De kostbaarheid van ons geloof. Vertrouwen op God is pas echt aan de orde, is pas echt actueel als je het zwaar hebt. Want als er heel veel moeite in je leven zijn, heb je de neiging om God niet meer te vertrouwen. Om te zeggen, dit kan ik niet van God accepteren. Hier begrijp ik nou echt helemaal niks van. Dit had God nooit mogen doen, nooit mogen toelaten. Als hij dat toch doet, dan betekent dat ik kan niet van die God op aan. En dan is je vertrouwen weg. Zolang wij het niet zwaar hebben, betekent ons vertrouwen op God niet veel. Want zolang God alles doet zoals wij het graag willen, wat betekent dan dat vertrouwen? Dan heb je hem ook niet echt nodig. Op het moment dat de dingen anders gaan, dat we tegenslagen krijgen, dat het niet zo gaat als we graag zouden willen, wordt ons geloof op de proef gesteld. Want vertrouwen we God dan nog steeds? Geloven we dan nog steeds dat hij de zaak in de handen heeft, dat hem niets uit de vingers glipt? Geloven we nog steeds dat hij onze levens leidt en bestuurt? En dat ook dit wat ons overkomt op een of andere manier een onderdeel is van zijn plan met ons leven? Kijk, nou komt er tot uiting hoeveel geloofsvertrouwen er echt is. En als je dan nog steeds dwars tegen de verdrukkingen op God vertrouwt, dan komt de glans van het goud tevoorschijn. Dan wordt pas zichtbaar hoe kostbaar je geloof is. Dat blijkt pas als het beproefd wordt. Nu hadden deze gelovigen nog een extra moeilijkheid. En dat was zeker zo voor de Joodse christenen. Die hadden altijd gehoord, als de Messias komt, dan zal hij zitten op de troon van zijn vader David. Hij zal de Romeinen verdrijven. Hij zal vrede en gerechtigheid stichten. Israël zal het goed krijgen. Een en al gelukzaligheid. En nu moesten zij geloven in de Messias die zij hier op aarde nooit gezien hadden, want ze leefden daarvoor te ver weg. Ze waren misschien nooit in Jeruzalem geweest, hadden Jezus nooit hier op aarde gezien. Maar ze zagen hem ook nu niet. Hij was in de hemel. Ze moesten geloven in een onzichtbare Messias en dat ging eigenlijk tegen hun natuur in. Dat gold althans voor de Joodse christenen, maar ook de christenen uit de volkeren. Ze moesten allemaal geloven in iemand die ze nog nooit gezien hadden. Trouwens, dat is voor u en voor mij precies hetzelfde. En dan zegt Petrus, hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem lief. Dat is heel wonderlijk. Iemand liefhebben die je nog nooit hebt gezien. En dat is kenmerkend voor de christen. Hij heeft zijn Heer en Heiland nog nooit gezien. En heeft hem toch lief. Hoe kan dat? Doordat je hem ook kunt leren kennen zonder hem te zien. Je kunt hem leren kennen uit zijn woord. Je kunt hem leren kennen in het gebed. Door te leren luisteren naar zijn stem. Dan ontstaat een relatie waarin er wederzijdse liefde is. Ook al heb je hem nooit gezien. En hoewel je hem nu niet ziet, geloof je in hem. Je geloofsvertrouwen is op hem gericht. En daarom verheug je je in hem met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde. Onuitsprekelijk betekent, je kunt dat aan een ander niet uitleggen. Misschien hebben velen van ons het wel eens geprobeerd uit te leggen aan een ongelovige wat het is om een christen te zijn. En wat het voor ons betekent. Wat een rijkdom, wat een zegen dat is. En je merkt hoe moeilijk het is. Je kunt dat niet overbrengen. Het is letterlijk onuitsprekelijk. Maar het is ook een verheerlijkte vreugde. Ik denk dat dat betekent dat het een vreugde is verbonden met een verheerlijkte Christus in de hemel. Want daarom zien we hem niet. We zien hem niet omdat hij in het graf is. Maar we zien hem niet omdat hij in de hemel is. Hij is verheerlijkt aan Gods rechterhand. Mijn vreugde wordt als het ware uitgemaakt door die heerlijkheid die hij daar bij de Vader heeft. Daarom is het een verheerlijkte vreugde. En wat is het bijzondere van die vreugde? Hoe kan het nou fijn zijn dat wij hier zijn en hij daar? Dat is toch geen vreugde? Dat is eigenlijk verdriet. Dat is heimwee. We waren maar bij hem. Maar de vreugde is dat we weten dat we dat op een dag zullen zijn. De vreugde is dat we weten het is maar voor korte tijd. Want dan komt hij terug en dan brengt hij ons daar waar hij is. Het is maar voor een korte tijd. Uiteindelijk ontvangen wij het einde, dat wil zeggen hier het einddoel van onze hele geloofsweg. Die geloofsweg begon bij onze wedergeboorte. En die eindigt daarbij dat wij de volle behoudenis zullen bereiken. Dat is de gelukzaligheid van de hemel. De gelukzaligheid van Christus zelf, zijn heerlijkheid. Hier is het geloofsleven ingeklemd tussen deze twee uitersten. Het begint bij de wedergeboorte waarover we hoorden. En het mondt uit in die behoudenis. En nogmaals, dat betekent hier heel concreet ook het behouden worden uit de hand van je vijanden. Uit alle aardse omstandigheden. Niet alleen maar de behoudenis van de zonden. Maar de behoudenis uit al de aardse moeite en verdriet om straks bij hem te zijn. Denk erom behoudenis van de zielen. Vroeger dacht ik dat ook. Dat stond tegenover het lichaam. Alsof we wel de behoudenis van de ziel hebben en nog niet de behoudenis van het lichaam. En dat heeft voor heel veel christenen de gedachte met zich meegebracht dat het evangelie ook niets te betekenen heeft voor onze lichamen. Dat is één reden waarom heel veel mensen niets moeten hebben van de genezingsbediening. Want ze denken, het heil is niet voor het lichaam. Maar zielen betekent hier niet iets dat tegenover het lichaam staat. Zielen betekent hier gewoon personen. Later in Petrus horen we over de ark van Noach, daarin waren 8 zielen. Nou, als u dan consequent bent, dan moet u maar zich afvragen waar dan die lichamen gebleven waren. Nee, zielen betekent gewoon persoon. Er zijn hier zoveel zielen in deze kerkruimte, dat betekent hetzelfde als persoon. De behoudenis van onze zielen betekent gewoon onszelf. De behoudenis van onszelf. Wij bereiken het einddoel van het geloof. Dat is de volkomen behoudenis als wij straks bij hem daar zijn waar hij nu al is. En dan zegt Petrus, moet je je voorstellen. Die profeten van de oude dag, die zijn hiermee bezig geweest. Jullie mogen er zoveel van weten omdat Christus gekomen is en we nu dus het hele evangelie mogen kennen. Maar die profeten in het Oude Testament, die hebben er wel iets van vermoed. Dankzij de geest van God. Maar ze hebben het toch niet goed kunnen begrijpen, want ze stonden er nog voor. Over deze behoudenis, zegt Petrus in vers 10, hebben profeten onderzocht en nagevorst. Die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben. Genade is ook een sleutelwoord bij Petrus, daar komen we ook meermalen tegen. Alles wat we hebben, alles wat we zijn en alles wat we zijn, dat is genade. Niet alleen maar genade voor arme zondaren. Elke zegen die je ontvangt als christen is ook genade. Genade is het hele brede begrip voor het geheel van alle zegeningen. Uiteindelijk ook van onze behoudenis. Daar zijn die profeten mee bezig geweest. Ze hebben geschreven over de komst van de Heer Jezus. En ze hebben geschreven over zijn geboorte, over zijn leven, over zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding. En dat wisten ze allemaal door wat hier staat in vers 11. Door de geest van Christus die in hem was. Mooi is dat de Heilige Geest af en toe genoemd wordt, de geest van Christus. Want dat betekent ook, deze Heilige Geest die in die profeten was, die was heel bijzonder bezig met de persoon van Christus. Daar hebben ze prachtige dingen over geschreven. De geest van Christus die in hen was, liet hen schrijven over Christus. Het is de Heilige Geest. Maar wat de Heilige Geest liet zien, dat hebben ze keurig opgeschreven. Maar ze begrepen er zelf eigenlijk maar weinig van. Daar hebt u nou weer iets heel bijzonders van de inspiratie. Ik heb straks gezegd, als Petrus schrijft, dan herken je echt Petrus. Als Paulus schrijft, herken je echt Paulus. Dat is de menselijke kant. Maar hier zie je de goddelijke kant. Dat mensen soms, profeten, dingen uitspreken, dingen opschrijven, waarvan ze zelfs de volle draagwijdte niet eens kunnen overzien. Dat is een kenmerk van echte profetie. Ze hebben nagedacht en onderzocht en bestudeerd. Wat is dat voor een tijd waarover waar de geest van Christus het heeft? Wanneer zal dat zijn en wat voor een tijd zal dat zijn? Die tijd waarin de Messias, want Christus betekent gewoon de Messias, de gezalfde, dat de Messias zou lijden en over de heerlijkheden daarna. Dat is voor de Jood vandaag en de dag nog steeds een probleem. Moeten we dat probleem verstaan? Hij leest in de Bijbel over een Messias die geboren wordt, maar ook een Messias die komt met de wolken des hemels. Sommige Joodse rabbijnen hebben gevraagd, zouden er dan misschien 2 Messiassen komen? Eén die geboren wordt en één die komt met de wolken des hemels? Hoe zit dat eigenlijk? Petrus zegt dus heel simpel. Christus zou eerst lijden en daarna komen de heerlijkheden. Niet alleen maar de heerlijkheden nu in de hemel, want daar schrijven de profeten nauwelijks over. Maar de heerlijkheid als hij terugkomt. En als hij het vrederijk zal stichten. Zoals de Heer Jezus het zelf al gezegd heeft tegen de Emmausgangers in Lucas 24. Moest de Christus niet deze dingen lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? Eerst het lijden, dan de heerlijkheid. Als we met hem lijden, zullen we ook met hem verheerlijkt worden. Romeinen 8 vers 17. Dat is de volgorde. En zo is bij Christus zelf. Hij heeft eerst geleden, toen kwam de heerlijkheid van de hemel, maar vooral ook de heerlijkheid die hij straks hier op aarde zal hebben bij zijn wederkomst, want daar hebben de profeten veel over geschreven. Mooi is dat, hè? Die profeten konden het zelf niet ten volle doorgronden. Maar ze hebben het wel opgeschreven zoals de geest van God het hen ingaf. Aan hen, aan die profeten, zegt vers 12, werd geopenbaard dat zij niet voor zichzelf die dingen bedienden. Bedienen is ook een mooi woord, hè? Opschrijven voor anderen. Het was niet voor henzelf, want zij hebben er niets van gezien. Zij hebben niet meegemaakt dat de Messias gekomen is en geleden heeft en gestorven is. Ze hebben begrepen dat ze dat allemaal opschreven voor een veel latere generatie. En die generatie zijn jullie, zegt Petrus. En wij horen er ook nog steeds bij. Het is voor ons opgeschreven. Want wij mogen nu achter deze dingen staan. Wij begrijpen nu hoe het zit met dat lijden en sterven en die opstanding van Christus. Want daar hebben de apostelen het Nieuwe Testament over geschreven. Wonderlijk, zegt Petrus. Die mensen hebben dat opgeschreven voor jullie. Die dingen die u nu zijn aangekondigd door hen die u het evangelie hebben verkondigd. Door de Heilige Geest die van de hemel is gezonden. Dus eerst heeft die Heilige Geest het ingegeven in die profeten die het voor ons opschreven. Toen gingen die profetieën in vervulling. Dat hebben de apostelen meegemaakt. En die apostelen hebben het vervolgens door de kracht van diezelfde Heilige Geest aan ons uitgelegd. Dat is heel mooi. De profeten beschreven dat van tevoren. Dat kon door de Heilige Geest. De apostelen, die hebben het achteraf beschreven. Want die hebben het meegemaakt. En die deden het door de kracht van dezelfde geest. Zo hebben we het getuigenis van de profeten in het Oude Testament. We hebben het getuigenis van de apostelen in het Nieuwe Testament. En het is evenzeer ingegeven door de Heilige Geest. Deze wonderbare dingen. Waarvan Petrus zegt, dingen waarin engelen begeerig zijn een blik te werpen. De engelen zelf hebben geen deel aan de behoudenis, maar ze zijn er wel in geïnteresseerd. Ze nemen er wel kennis van. Ze verheugen zich, er is blijdschap in de hemel. Bij God en zijn engelen als een zonde tot geloof komt. Een engel mocht aan Cornelius zeggen, ga Petrus roepen. Maar die engel mocht het zelf niet aan Cornelius uitleggen, want hij had geen deel aan die behoudenis. Hij kon er niet uit eigen ervaring over praten. Maar hij kon wel zeggen, roep Petrus. Engelen zijn er op een of andere manier altijd wel bij betrokken. Zijn dienende geesten uitgezonderd ten behoeve van hen die het heil beërven, zegt Hebreeën 1 vers 14. En die engelen in die vroegere tijden waren toen al geïnteresseerd in het heil dat wij nu ontvangen hebben. Maar die hebben het net zo goed niet kunnen begrijpen. Die konden het ook niet vatten. Die hebben het eerste glimp van dat heil opgevangen toen zij de Zoon van God zagen liggen als een kindje in de kribbe. Ook engelen zijn nauw betrokken en geïnteresseerd in het heil dat ons ten deel is gevallen. Nou, zegt Peter, wat een geweldige behoudenis. Wat een heil, wat een heerlijke zegening. Het is vervuld in Christus, het is nu voor ons, het is van ons. En nu moet je er ook wat mee gaan doen. En hij begint met die mooie uitdrukking die we uit het Oude Testament wel begrijpen. Omgord de lendenen van je verstand. Als je een lang kleed draagt, dan is dat lastig als je flink moet doorstappen. Dus wat je dan doet, is je lendenen omgorden. Je neemt die slippen van je kleed op en die stop je tussen je gordel. Zodat je benen, je voeten wat meer loopruimte hebben. Je lendenen omgorden betekent je klaarmaken om aan de wandel te gaan. Maar hier gaat het niet over letterlijk lopen. Je gaat het over je verstand, je innerlijk zeg maar, je geest, je denken. Wij moeten ons denken richten op de dingen die Petrus ons nu gaat uitleggen. Ons innerlijk, ons gemoed. Het Engelse woord mind geeft dat eigenlijk het mooiste weer, maar we hebben niet zo'n goed woord daarvoor. Ons denken, onze geest, ons innerlijk, ons gemoed, ons verstand. Maak het in gereedheid. Ga nu opletten wat ik jullie heb te vertellen. Niet alleen maar omdat ik jullie verstandelijk bevrediging wil schenken voor jullie nieuwsgierigheid. Nee, je moet je innerlijk erop richten om nu die christelijke wandel te gaan beginnen. Je lenden omgorden, dat doe je met het oog op je christelijke wandel. Wees nuchter. Nuchter ben je als je niet dronken bent. Nuchter betekent dat je niet open staat, dat je niet beïnvloed bent door allerlei dingen die je kunnen bedwelmen. Waardoor je niet meer goed met je verstand kunt denken. Wees nuchter, hou je ver van verkeerde invloeden en richt je helemaal op de genade die u gebracht wordt bij de openbaring van Jezus Christus. En ik heb u al gezegd, dat slaat op de wederkomst. Richt je op het heil dat straks ten volle voor ons zal aanbreken als Christus komt. Wilt u er even op letten dat geen één keer bij alles wat ik tot nu toe over de toekomst heb gezegd, ik gezegd heb als we sterven dan gaan we naar de hemel. Dat is een gedachte die zich veel later heeft ontwikkeld. De hele aandacht is verschoven naar het sterven. Het zalig verscheiden of ontslapen van de gelovigen. In het Nieuwe Testament vind je daar bijna niets over. De hoop van de christen is niet het sterven en wat daarna komt. Dat zal geweldig wezen. Petrus Paulus zegt het is verreweg het beste in Filippenzen 1. Het is met Christus in het paradijs zijn, zegt Lucas 23, dus daar doe ik niks aan af. Maar de hoop die we hebben is niet dat sterven, de hoop is de wederkomst van Christus. Richt je denken, richt je innerlijk op dat grootste gebeuren. Dat niet alleen een einde maakt aan onze beproevingen, maar ook aan de hele barensnood waarin de aarde nu verkeert. Richt je hoop volkomen op de genade, dat is weer het geheel van al die zegeningen van God die hij voor ons in petto heeft, op die genade die u gebracht wordt bij de openbaring van Jezus Christus. Je bent een kind van de gehoorzaamheid. Elders horen we over kinderen of zonen van de ongehoorzaamheid, zegt Paulus aan de Efeziërs. Kinderen van de gehoorzaamheid, dat zijn gehoorzame kinderen van God. Zo simpel moet je het zien. Jullie zijn nu kinderen van God geworden door die wedergeboorte. En het hoort tot jullie nieuwe natuur dat jullie principieel gehoorzaam zijn. Je bent wel eens ongehoorzaam, maar dat is de uitzondering die de regel bevestigt. Jullie karakter als wedergeboren mensen is dat je gehoorzame kinderen van God bent. Dus dat zijn mensen die nu verlangen om in de weg van God te gaan. En als zodanig moet je niet gelijkvormig worden aan de begeerte van vroeger in jullie onwetendheid. Kijk, vroeger wisten jullie al deze dingen niet. Dat is nou weer een reden waarom sommigen denken, nee, het gaat hier dus specifiek over heidense christenen. Christenen uit de volkeren, die vroeger totaal niets wisten van de dingen van God, die het Oude Testament ook niet kenden. Hoe dat ook zij, eigenlijk waren de Joden net zo goed onwetend. Ook al had het hele Oude Testament, hun ogen waren verduisterd. En als ze leefden te midden van de volkerenwereld, was ook voor hen de verleiding groot om met die volkeren mee te doen. Met alle liederlijkheid en alle goddeloosheid van hoererij en afgoderij, die hoorden bij deze godendienst van deze volkeren, deze heiden. Word niet gelijkvormig aan die begeerte van vroeger in uw onwetendheid. Laat je leven niet meer beheersen door de dingen die voor heidenen volkomen normaal zijn. En dat geldt ook voor de heidenen waardoor wij omringd zijn. Eigenlijk hebben wij het nog zwaarder. Paulus en Petrus hadden met heidenen te maken. Wij hebben om ons heen met afvallige christenen te maken. Dat is nog veel moeilijker. Het is al een christelijk werk om heidenen te bekeren, maar het is een heidens werk om christenen te bekeren. Dat weet u. En wij hebben te maken met afvallige christenen om ons heen. Dus voor ons is het eigenlijk nog moeilijker. Dat zijn mensen die het geloof kennen, maar het afgezworen hebben, weggedaan hebben. En dat is wat Petrus zegt. Richt je dan voor op Christus. Val niet terug in je oude leefpatroon. Je kunt een wedergeboren mens zijn en toch, doordat het zondige vlees nog in je is, weer terugvallen in die oude leefpatroon. En dat zou heel erg zijn. Word zoals hij die u geroepen heeft. God is die ons geroepen heeft. Elke gelovige is een geroepene van God. En God is heilig. En een van de grote doelstellingen van het hele christenleven, misschien wel de doelstelling van allen, is dat we worden als God, worden als Christus. Lijken op de Heer Jezus, maar ook lijken op God. De Heer Jezus zegt al in de bergrede, wees dan volmaakt zoals mijn hemelse vader, uw hemelse vader volmaakt is. En in Lucas staat, wees dan barmhartig zoals uw hemelse vader barmhartig is. Ga lijken op je hemelse vader. Wees een goed kind. Een volwassen man en vrouw die verstandig leven, kunnen soms heel onverstandige kinderen hebben. Want die kinderen hebben de dwaasheid van de jeugd nog aan zich, de dwaasheid van de puberteit. Maar geleidelijk als ze tot volwassenheid komen, dan zie je steeds meer de nobele karaktertrekken van vader en moeder toch doorschemeren. Als ze eenmaal die moeilijke fase achter de rug hebben. Nou, zo is het hier ook. Val nou niet terug als christelijke pubers in dat leven van vroeger. Word geestelijk volwassen, zou je kunnen vertalen. Dan ga je steeds meer lijken op hem uit wie je geboren bent. Want je bent wederom geboren, je bent uit God geboren. Ga steeds meer lijken op God. Dat is heiligmaking. Heiligmaking is niet wat veel christenen denken. Die denken dat dat is vechten tegen de zonde en die zonde eronder krijgen. Dat is een ontzettend negatief doel. En het mislukt ook altijd weer. Dus heel veel mensen, ja, die beginnen er maar nauwelijks aan, want het wordt toch niks. Ze zijn gewend aan de gedachte dat ze arme zondaren zijn tot aan hun dood. En dat ze, ja, daar moet je maar genoegen mee nemen, daar is nou helemaal niets aan te veranderen. In de catechismus staat dat zelfs de aller vroomste mensen maar een beginsel van heiligheid hebben. Nou ja, een beginsel van gehoorzaamheid. Ja, als dat al geldt voor de God, al grootste heilige, waar zullen wij dan aan beginnen? Dan geef je bij voorbaat de moed al op. En dan vergeet je de kracht van de Heilige Geest die ons ter beschikking staat. Dan vergeet je het nieuwe leven dat in ons is. Maar je vergeet ook wat heiliging eigenlijk is. Heiliging is niet vechten tegen de zonde. Heiliging is worden zoals God. Dat is een veel positievere instelling, veel positiever doel. En ik zeg u, als u wordt zoals God, als we worden zoals de Heer Jezus, komt dat probleem van de zonde vanzelf tot oplossing. We worden niet perfect, alsof we nooit meer zouden zondigen, maar we gaan wel steeds meer op onze Vader in de hemel lijken. En God heeft dat in het Oude Testament al gezegd. Wat Petrus hier citeert is een woord dat u zo kunt terugvinden in het boek Leviticus. Meer dan eens. Dit woord in vers 16. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. U vindt het in Leviticus 11 en 19 en 20. Wees heilig, want ik ben heilig. God is heilig. Dat betekent toch niet zondeloos alleen maar. Dat is toch heel negatief. Betekent toch niet alleen maar afgezonderd van het kwaad. Is dat wat de serafs in Jesaja 6 tegen God zeggen? Afgezonderd kwaad van het kwaad is de Heere der Heerscharen. Dat is toch negatief. Heiligheid is alles wat in het wezen van God is. Al zijn glans en pracht en luister en schoonheid en heerlijkheid en majesteit en grootheid en verhevenheid. Dat alles is zijn heiligheid. God was al heilig voordat de zonde bestond. Heiligheid is niet alleen maar afgezonderd van het kwaad. Dat hoort er wel bij, maar dat is het in tweede instantie. In de eerste plaats is het dat wat God is. En heiligmaking betekent worden als God. Dat vindt u nou misschien een rare gedachte. Worden als God. Ja, we worden niet God, met een hoofdletter. Maar we worden wel navolgers van God. Efeze 5 vers 1. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. Dus daar staat het gewoon. Navolgers, imitators van God. Hoe kan dat? Doordat we kinderen van God zijn. En doordat het die natuur van de Vader in de kinderen weerspiegeld wordt. Net als dat bij aardse ouders het geval is. God geeft ons dus een opdracht. Maar het is geen onmogelijke opdracht. Want God zegt, jullie zijn uit mij geboren. Ik heb mijn liefde in jullie harten uitgestort door de Heilige Geest die jullie gegeven is. Het nieuwe leven is in jullie. Jullie hebben nieuwe natuur ontvangen. Jullie zijn nieuwe mensen geworden. En je hebt de Heilige Geest om nu in de kracht van die geest te worden wat ik van je vraag. Namelijk, worden zoals ik. Je moet niet vechten voor de zonde, want dan ben je met het verkeerde bezig. Dan ben je helemaal gefocust op het negatieve. Daar word je doodongelukkig van. Wees gefocust op hem. Zie je op hem en je verandert naar zijn beeld. 2 Korinthe 3 vers 18. Wij dan die met onbedekt gezicht...